We zijn er niet helemaal doorheen gekomen de vorige keer. En daarom lees ik nogmaals het tweede deel van dit hoofdstuk vanaf vers 14 van Romeinen 14. Waar staat, ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf dan die acht iets onrein te zijn. Dien is het onrein. Maar indien uw broeder om de spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijze voor welke Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worden, want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam de mensen. Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelf en voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt, maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Tot zover. We hebben inmiddels al het belangrijkste deel van dit hoofdstuk besproken. Deel namelijk waarin gewezen wordt op het onderscheid wat er nou eenmaal bestaat tussen gelovigen onderling. Dat wil zeggen niet een fundamenteel onderscheid, maar een, laten we zeggen, een gradueel onderscheid. Waarbij het gaat om sterke gelovigen aan de ene kant en zwakke gelovigen aan de andere kant. Zoals dat gezegd wordt in de eerste 2-3 versen van dit hoofdstuk. Waarbij er overigens op gewezen wordt, laten we dat toch vooral vasthouden, dat de een gelooft dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden, waarbij ik de conclusie getrokken heb, dat dus degene die wel alles eten mag, althans degene die gelooft dat men alles eten mag, dat is blijkbaar de sterke in het geloof. En het wordt dan bevestigd hier in deze verse waar we vanavond zijn begonnen te lezen. Want daar staat dan weer uitdrukkelijk, ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf. En onreinheid is dus niet een objectieve zaak, maar het is een subjectieve zaak. Dat wil zeggen, de dingen zijn niet rein in zichzelf. We kunnen ze hooguit onrein achten, waardoor ze voor ons onrein worden. Maar daardoor worden ze voor ons onrein, nog niet voor een ander. Pas als een ander ze ook onrein acht, is het voor hem onrein, enzovoort. Die waarheid op zich wordt natuurlijk aardig geïllustreerd in die bekende geschiedenis van de apostel Petrus, die zijn leven lang geen ham mocht eten, geen varkensvlees bedoel ik dus, en die toen ineens een hele laken vol met dingen voorgezet kreeg, terwijl hij nog hongerig was ook, maar allemaal dingen die niet kosher waren. Hij mocht ze niet eten, althans niet volgens de wet. En de man heeft moeten leren dat die dingen weliswaar onrein waren, maar dat waren ze voor hem. Dat wil zeggen, het was niet onrein in zichzelf. Dat is een misverstand. Nou weet ik natuurlijk ook wel dat men achteraf heeft uitgevonden dat al die dingen die de Joden niet mochten, dat die uiteindelijk toch wel goed voor een mens blijken te zijn, zegt men dan. Want onze wetenschap heeft dan bewezen dat varkensvlees voor heel veel mensen eigenlijk ook helemaal niet goed is. En daarom is het maar goed dat de Heer het verboden heeft aan Israël. En net zo goed als de besnijdenis, die is ook zo nuttig vanwege het voorkomen van allerlei verschrikkelijke ziekten, waar je me beter niet aan kunt lijden, zal ik maar zeggen. Maar ik moet toch zeggen, dat is dan toch Gods bedoeling niet geweest. Want de Bijbel zegt dat geen ding onrein is in zichzelf. Dat men geen varkensvlees mocht eten was niet omdat het varkensvlees onrein is of slecht is voor de mens, maar het was onrein voor hen vanwege de typologische achtergrond daarvan. En daarom moesten ze eraf blijven vanwege de typologie. Voor hun was het onrein, voor anderen niet. En dat is wat Petrus heeft moeten leren, vooral nadat de bedeling van de wet fundamenteel beëindigd was, door namelijk de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarna moest Petrus eerst de les leren dat de dingen in zichzelf helemaal niet onrein zijn, alvorens hij inderdaad bij heidenen naar binnen kon gaan om hen vervolgens ook het evangelie te brengen. Hij moest eerst leren dat een heiden ook niet onrein is, net zo min als een varken. Ja, als ik het zo zeg, wordt het weer twijfelachtig natuurlijk. Maar zo ligt het wel ongeveer, hè? Voor een Jood is een heiden onrein en een varken ook. En daar gaat het nou maar om. En Petrus moest leren dat een varken helemaal niet onrein is. Dat is alleen voor de wet zo. Zie? En aangezien de wet verleden tijd is, al heel lang inmiddels, geldt die onreinheid dus ook inderdaad niet meer. En het blijft dus waar wat hier staat, dat geen ding onrein is in zichzelf. Ja, het is een eenvoudige waarheid. En als we niet zo vaak wat anders geleerd hadden, dan zouden we er ook niet de minste problemen mee gehad hebben. Zo zit het eigenlijk, hè? Dus, ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die rekent, die acht, die rekent iets onrein te zijn. Voor die, dat is dien, hè? Voor die is het onrein. Dus het is een, laten we zeggen, subjectieve of anders gezegd een gevoelsmatige zaak. Het is een kwestie van hoe iemand rekent. Nou goed, dat staat langzamerhand wel vast, dacht ik. Maar nou wordt er in de eerste plaats gezegd in vers 14... wij weten dat het niet onrein is. We weten dus dat wij ook alles eten mogen, precies zoals vers 2 dat zegt. De een gelooft wel dat men alles eten mag. En dat blijkt dan de sterke te zijn in het geloof. En dat is natuurlijk correct. Maar, zegt vers 15... maar indien uw broeder, uw medegelovige dus, om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Want het blijft natuurlijk zo dat de dingen dan weliswaar niet onrein zijn in zichzelf, maar dat verplicht ons natuurlijk niet om het te eten. En dat varkensvlees nou achteraf toch nog rein blijkt te zijn, als wij het tenminste rein achten, wil nog niet zeggen dat wij het nou ook per se moeten gaan eten. En ik ken inderdaad mensen die eten geen varkensvlees, terwijl ze ervan overtuigd zijn dat het niet onrein is in zichzelf. Maar ze doen het niet om andere mensen daar geen aanstoot mee te geven. Er zijn eenmaal mensen die werken, die, laten we zeggen, het evangelie brengen onder de Joden. En die om die reden, min of meer, want het is niet 100%, maar min of meer kosher leven. Zodat de Joden tegen hun niet hoeven zeggen van ja, zorg eerst maar dat je rein wordt. Dan zeggen ze, nee, dat zijn we, volgens de Joodse wet. Want als het nou toch niet uitmaakt, mensen, nou waarom dan niet, hè? Het hoeft niet, het mag allemaal. Maar de norm is niet dat het mag, de norm is de liefde. Daar gaat het om. Dat is een hogere norm dan die van het weten dat de dingen niet onrein zijn in zichzelf. Hè. Dat heb ik aangehaald, dacht ik, vorige keer naar aanleiding van 1 Korinthe 8, denk ik. Want daar begint het ook aangaande nu de dingen die de afgoden gewijd zijn. En dan stopt de apostel en zegt, wij weten dat we alle tezamen kennis hebben enzovoorts. En daarna komt hij erop terug. En zegt, ja, maar het gaat niet om kennis, want kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Het gaat er niet om of we leven vanuit die kennis die we ontvangen hebben in de eerste plaats. Het gaat in de eerste plaats om of we leven in gemeenschap, in de liefde, namelijk in gemeenschap met onze medebroeders en zussen. Dat is het belangrijkste. Waarbij ik er dan natuurlijk nog maar weer een keer op wijs, voor alle duidelijkheid, dat het hier gaat om gelovigen die van of van de afgoden bekeerd zijn geworden om de levende God te dienen. Dat wil zeggen, voorheen dienden ze de afgoden en wijden ze hun vlees aan de afgoden. En nu zijn ze tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. En nu moeten ze leren dat, dat een afgod niks is. Dan moeten ze eerst nog leren dat het geen betekenis heeft. En als ze dat geleerd hebben, dan kunnen ze ook vervolgens leren dat het dus ook niet uitmaakt of het vlees nou al of niet aan de afgoden gewijd is. Maar u begrijpt dat aangezien dat een gevoelsmatige aangelegenheid is in hoofdzaak, dat het dan dus inderdaad een lange weg is die men heeft af te leggen. Dat is de ene kant. De andere kant is dat in vele gevallen mensen bekeerd zijn niet van de afgoden om de levende God te dienen, maar ze zijn bekeerd van de dienst onder de wet. En dan krijgen we met de andere kant te maken. Voor hen is niet alle vlees onrein, maar wel bepaalde soorten van vlees en ander voedsel. Omdat het nou eenmaal volgens de Joodse traditie, volgens de Joodse wet, onrein is. En ook zij moeten leren, als het goed is, als ze opgroeien in het geloof, dat de dingen niet onrein zijn in zichzelf. Dat wil zeggen dat als een gelovige rekening zou moeten houden met een heiden, dan heeft hij te maken met die kwestie van dat voedsel. Moet hij rekening houden met een jood, heeft hij met precies dezelfde zaak te maken, ook dat voedsel. Dus onder alle omstandigheden zou je kunnen zeggen, had de man die het evangelie predikt in die dagen te maken met allerlei godsdienstige tradities met betrekking tot het voedsel dat men nuttigde. En dan te bedenken dat ze toen nog niet eens roten. Dat is een probleem wat we er later bijgemaakt hebben, hè? Dat schijnt van Christoffel Columbus af te komen, als ik het goed begrepen. Is niet zo? Ja, die schijnt het tabak geïmporteerd te hebben uit Amerika. Maar dat wil ik afwezen. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat onder alle omstandigheden wij te maken hebben in de schrift, het Nieuwe Testament, met mensen die op een of andere manier met voor hun onreine dingen van doen hadden, waarvan ze achteraf behoren te leren als ze opgroeien in het geloof dat er niks onrein is. En dat is het punt. En dat onderscheidt die situatie van onze dagen, waarin we helaas dikwijls te maken hebben met mensen die gewoon normaal uit de wereld bekeerd worden, zal ik maar zeggen, voor wie alle dingen rein zijn. Dat wil zeggen, als dan onrein is, is het dan toch niet om godsdienstige reden, maar omdat iemand heeft uitgevonden dat bepaalde soorten voedsel slecht zijn voor het cholesterolgehalte. Weet ik veel wat het is, maar dat heb ik ook eens gehoord ergens, geloof ik. En die leren, maar die hebben niet op godsdienstige gronden geleerd dat bepaalde dingen onrein zouden zijn. En daarom is het zo jammer, dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat de neiging bestaat om die mensen die toch al dat soort normen gelukkig niet kennen, dat we die alsnog dat soort normen gaan bijbrengen alsof bepaalde dingen onrein zouden zijn. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ik vertel dat niet om ergens op kritiek te hebben, maar het gaat erom dat wij goed zouden beseffen waarom het gaat in de Bijbel, ook in dit soort schriftgedeelten. Het gaat er hierom dat van de gelovigen die weten dat niets onrein is in zichzelf, dat van die gelovigen verwacht wordt dat ze ook weer niet overbodig gebruik maken van hun vrijheid en daarbij anderen die zover nog niet zijn hinderen of ergeren of irriteren of in ieder geval dwars zitten. Die kunnen er met hun geweten niet in overeenstemming brengen, zal ik maar zeggen. Zoals het in Korinthe staat, dan komt er iemand die zwak is in het geloof en die ziet ons vlees eten wat aan de afgoden gewijd is. Dat kan die zwakke niet tegen. Wij wel, maar hij niet. En daar zit het probleem. En dan zegt de apostel, nou dan zal ik bij voorkeur in de eeuwigheid geen vlees meer eten om mijn broeder niet te ergeren. Zo staat het daar. Maar laten we elkaar goed begrijpen, vandaag aan de dag ligt de situatie dan toch andersom. Normaal gesproken, en zeker hier in Nederland is het zo, dat mensen van huis uit helemaal geen weet hebben van dat dingen om godsdienstige redenen wel eens onrein zouden kunnen zijn. Het wordt hun hooguit achteraf door christenen notabene aangepraat. En laat ik u dan dit vertellen, daar geef ik geen duimbreed aan toe. Niks. Absoluut niet. Daar hou ik ook geen rekening mee. Daar weiger ik rekening mee te houden, omdat die mensen op de weg terug zijn. En dat is iets waarvan ik vind dat het ogenblikkelijk gestopt moet worden. Want dat is de verkeerde kant op. Als het gaat om rekening houden met de ander, is in de hoop dat ze zich verder ontwikkelen en alsnog sterk zullen worden. We geven hen de tijd. En u weet het, ik heb al vaak genoeg gezegd, laten we elkaar toch de tijd geven. Dat heb ik ook op deze plaats al dikwijls genoeg gezegd. En dan gaat het hier ook om. En dan ben ik bereid rekening te houden met. Maar in Nederland, waar de situatie precies andersom ligt, hebben we te maken met andere normen. Ik zou zeggen, laten we daar toch in ieder geval hier in Nederland blijk van geven dat we in de vrijheid staan. En dat we elkaar in ieder geval geen wet opleggen. Als iemand er nou alleen al onder leeft en dat heeft, dan zeg ik, nou ja, dat is jammer, dat had niet zo mogen zijn. Het had nooit mogen gebeuren, maar het is te hopen dat gekeerd kan worden op een of andere wijze. Want dan is men in plaats van sterk, zwak aan het worden. Dat gaat precies andersom. Nu is het zo dat het zwak worden de normale ontwikkeling is, voor zover je dat ontwikkeling mag noemen, in de kerkgeschiedenis. Dat wil zeggen, het is een heel vanzelfsprekende zaak. Als niemand voor de waarheid knokt, dan is men binnen één generatie de waarheid vergeten. Zo gaat dat hoor. Dat is kerkgeschiedenis. En dat is niet alleen geschiedenis, maar dat gebeurt in onze dagen net zo. Precies eender. En daarom zeg ik, het gaat niet om dat wij daaraan toegeven aan die negatieve ontwikkeling. Want dat is een negatieve ontwikkeling. Maar de andere kant, wanneer we bijvoorbeeld te maken hebben met mensen die uit het spiritisme komen. Maar dat is een minderheid hoor. Mensen die uit spiritisme komen en dan tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Kijk, dan zeg ik, dan ligt het anders. Daar moeten we met veel meer tact mee overweg gaan, uiteraard. Daar moeten we veel meer rekening mee houden. Want zij zijn inderdaad van de afgoden, zijn gewoon demonen hoor. Zijn ze van bekeerd om de levende God te dienen, daar ligt het anders. Maar, nogmaals, dat is de uitzondering. Gelukkig nog wel. He? Nou, en de andere kant is, wat hier ook staat, een paar versen verder, over eventueel vlees. Dus wordt ook namelijk wijn genoemd in vers 20 en 21... Vers 21 is dat. Wel, er zijn mensen inderdaad die daarvan bekeerd worden of daarvan bekeerd zijn. Van drankmisbruik zal ik dan maar zeggen. En als je met zo iemand omgaat, ook als broeder en zuster, dan zet je zo iemand geen drank voor. Als ze bij je op visite zijn. Huh? Je hoeft niet geheimzinnig te doen en net te doen alsof je het zelf nooit gebruikt. Dat hoeft niet. Maar je zet het ze niet voor en je gaat het ook niet zelf drinken waar ze bij zitten. Dat is het gewoon. Dat is een heel eenvoudige zaak die je niet eens direct onder godsdienstige zaak hoeft te rangschikken. Maar het is ook een kwestie van beleefdheid en een medeleven met elkaar. Want zo ligt het dan gewoon. En dan kun je wel zeggen, ja, maar wij mogen dat. Natuurlijk mogen wij dat. Maar degenen die zwak zijn of op dat punt zwak zijn, mogen dat niet. Voor hen is het onrein. En dat geldt met andere dingen ook. Dat geldt voor wijn natuurlijk. Dat geldt voor drugs bijvoorbeeld ook in heel sterke mate. Voor sommigen is het levensgevaarlijk, voor anderen niet. Dus het is een kwestie van natuurlijke aanleg vaak. En dan is het een zaak dat we met elkaar rekening houden. Want hoe dan ook, laat ik teruggaan naar vers 15. Daar staat, maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Dan wandelt gij misschien wel naar kennis. En u weet dat ik niet het minste bezwaar heb tegen het wandelen naar kennis. Hè? Maar er is iets wat daar bovenuit gaat en dat is het wandelen naar liefde. En daarom staat er, verderf die niet met uw spijze voor welke Christus gestorven is. Want zo ligt dat. Die in rekening te houden met diegene voor wie de Heer Jezus Christus inderdaad gestorven en opgewekt is uiteraard. Hij heeft er heel wat voor over gehad. Het is vanzelfsprekend dat wij daar ook wel wat voor over hebben. Dat is niet zo geweldig veel in dit geval. Maar laten we ons realiseren dat het soms ons ook wel eens wat kost. En daarom staat er, dat dan uw goed niet gelasterd worden. En uw goed, dat is inderdaad de vrijheid die wij in Christus ontvangen hebben. Dat is ons goed. Zie. Maar let wel, we hebben vrijheid ontvangen. We hebben niet ontvangen de verplichting om alles te doen wat vroeger verboden was of zo. In wat voor godsdienst dan ook. Zie. We hebben vrijheid ontvangen. En daarom dat dan uw goed niet gelasterd worden. Want het koninkrijk gods is niet spijs en drank. Zie, dat is het. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om eten en drinken. En daarom is het ook wel eens nuttig om eventueel eten en drinken na te laten als dat zo uitkomt. Want dat is niet het belangrijkste wat er is. Het koninkrijk gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Daar gaat het om. Rechtvaardigheid, de eerste plaats, en daarna natuurlijk vrede en blijdschap. En vrede en blijdschap kunnen inderdaad verstoord worden door spijs en drank. Hoewel het gewoonlijk, nou bekend is, spijs en drank gewoonlijk meehelpt tot verhoging van de feestvreugde. En zo hoort het ook. Ja, zo hoort het. Spijs en drank is nog altijd de uitdrukking van gemeenschap die we met elkaar hebben. En dat strekt altijd tot blijheid, vanzelfsprekend. Een maaltijd is in de Bijbel trouwens per definitie een feestmaal. En als het is tot aanstoot voor anderen, voor het ergernis voor anderen, dan mist het volstrekt zijn doel. En dan staat er, kun je maar beter niet eten. Of drinken. Dat koninkrijk God is niet spijs en drank. Dat is trouwens al sterk genoeg, die opmerking, voor hen die leefden onder de afgodendienst van de Grieken, zal ik dan maar zeggen. Want daar bestond hun godsdienst voor een groot deel uit spijs en drank. En dat is ook een sterke opmerking in de richting van het judaïsme, het jodendom. Want daar bestaat de godsdienst ook voor het grootste gedeelte uit spijs en drank. Zie? Maar wij staan daarboven. Bij ons bestaat het niet uit spijs en drank. Dus gaat het ook niet aan om anderen te ergeren met spijs en drank. Dat kan nooit het doel zijn of een onderdeel zijn van onze redelijke godsdienst uit hoofdstuk 12, vers 2.
Mag ik even vragen over vers 15?
Ja.
Het laatste stukje, voor welke Christus gestorven is.
Ja.
Slaat het nou op dien of op die spijs?
Op dien uiteraard, voor welken, dat slaat terug op dien. Verderf dien namelijk die andere, uw broeder is dat, uit hetzelfde vers. Hè? Indien uw broeder onder spijze wil bedroefd wordt, verderf die, namelijk die broeder, niet met uw spijze. Want de Heer, of Christus staat er, is gestorven voor die broeder. Dat betekent u, hij die nu de Christus is, is in de tijd gestorven voor die broeder. Het gaat er dus om, en we zullen dat verder op zien, ook zien in ditzelfde, in het volgende hoofdstuk, dat juist gezegd wordt dat Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smalingen dergenen die u smalen zijn op mij gevallen, enzovoorts. Het gaat erom dat ook Christus zichzelf heeft overgegeven voor ons, en zelfs ook voor de gemeente. En daarom ligt het voor de hand dat wij als navolgers van Christus diezelfde weg bewandelen, ons eventueel matigen wanneer dat nodig zou zijn. Daar gaat het om. Dat wil zeggen, we hebben wel vrijheid, maar niet tot losbandigheid. Dat is het verhaal. En vrijheid is in de eerste plaats gelegen in ons denken. En daarom staat er ook, wel heb gij geloof, heb dat bij uzelf. Maar goed, dat was vers 22 al. Laten we de versen even doorgaan. Er staat vers 17. Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En dan staat er, want die Christus in deze dingen dient, is Gode wel behagelijk en aangenaam de mensen. Niet degene die weet dat een afgod niks is, maar degene die Christus in deze dingen dient, is voor God wel behagelijk en aangenaam voor de mensen. Gaat naar beide kanten op. God stelt het op prijs dat wij de broeder niet aanstoot geven, zal ik dan maar zeggen. Dat we hen niet bedroeven, om het dan te zeggen met de term van vers 15. En aan de andere kant, wij zijn voor de mensen dan ook geen aanstoot, dus voor de mensen ook aangenaam. Dat is mooi meegenomen. En het lijkt mij dat niemand, niet de natuurlijke mens, maar ook niet de wedergeboren mens, bezwaar kan maken tegen een dergelijke situatie. Gode wel behagelijk zijn en aangenaam zijn voor de mensen. Hè? Als ze dat van je zeggen, dan ben je vermoedelijk dood trouwens, maar als ze dat van je zeggen, dan heb je het ver gebracht. Ja, zo is het toch? Hè? Zo, want het is voor de mens natuurlijk nauwelijks op te brengen, zoiets. Dat weet ik ook wel. Maar dit blijft het principe natuurlijk. Gode aangenaam, of Gode welbehagelijk en aangenaam de mens. Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Want het gaat er niet om dat we elkaar zouden erger of afbreken. Maar het gaat erom dat we elkaar zouden stichten. Het gaat dus om de vrede, dat wil zeggen dat we geen ruzie hebben. Dat we één zijn. Dat is het kenmerk trouwens van de gemeente, dat we vrede hebben. Dat wist u misschien niet, maar dat staat in de Bijbel ook. Hè? Dat kun je in de praktijk niet zo makkelijk zien. Maar in de Bijbel staat dat in Efeze 2 bijvoorbeeld. Als belangrijkste kenmerk van de gemeente, dat wij vrede hebben. En daar wordt in de eerste plaats dan genoemd de vrede tussen Jood en Heiden binnen de gemeente. Want Jood en Heiden is per definitie strijd, hè? Of voor mij een paar discriminatie. Maar binnen de gemeente is dat niet. Want hij heeft deze beiden één gemaakt, vredemakende staat er. Hè? Want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft, enzovoorts. En aan de andere kant staat er inderdaad dat wij vrede ontvangen wanneer we tot hem komen. Vrede laat hij ons, vrede geeft hij ons. Immers. Dus vrede is juist het kenmerk van de gelovigen. Wij worden dan ook verbonden met elkaar, staat er in Efeze 4, door de band des vredes. Ja. En dat is niet een blaadje hoor, niet een magazine, niet een tijdschrift. Ik heb het nou over de echte band des vredes. Hè. Je wordt namelijk gevormd door de geest zelf. Dat is de echte band des vredes. Want dat is kenmerk van de gemeente. We hebben vrede met elkaar, vrede met God en vrede met elkaar. En vandaar, zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede dient en hetgeen tot stichting onder elkaar dient. Het bijzondere is dat de apostel in die eerste Korinthebrief al sprak over dezezelfde kwestie. Van hoe we met elkaar en vooral met de zwakkeren in het geloof zouden moeten omgaan. Dat was vooral in Korinthe van toepassing. Omdat als je het mij vraagt, daar nauwelijks een sterke gelovige gevonden werd, eerlijk gezegd. Maar ik herinner me de woorden uit de tweede Korinthebrief aan het einde. Dat is namelijk in 2 Korinthe 13. Waar de apostel spreekt over de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Dat is vers 10, ja. 2 Korinthe 13, vers 10 is dat. Dat heeft het over de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. En dat is het punt. Natuurlijk is het zo dat wanneer er gebouwd wordt, dat er af en toe wat moet worden afgebroken. En ik ben me dat heel goed bewust, dat in de praktijk bij met werk als dit, met het geven van bijbelstudie, dan moet er vaak heel wat puin geruimd worden. Moet morgen waarschijnlijk ook dus, hè? Ben ik bang. Er moet vaak heel wat puin geruimd worden. Ja, het zegt wat oneerbiedig misschien, maar er moet vaak heel wat weggeruimd worden. Misschien wat goede materiaal, maar het is verkeerd gestapeld of zo. Weet u wel? Het hoort daar niet te zijn, of het past er niet in. En er lopen mensen altijd rond met een ontzettende hoeveelheid, vaak geestelijke ballast. En als je dan met de waarheid komt, met de schrift komt, dan blijkt vaak dat er eerst een heleboel moet worden afgebroken. Maar ik heb ze het liefst bij wie het al afgebroken is, eerlijk gezegd. Want het is nou eenmaal zo dat de Heer ons niet weliswaar kracht of macht gegeven heeft, maar dat is niet een macht tot nederwerping. Dat is een macht tot opbouwing. Alleen het opbouwen wordt vaak sterk gehinderd doordat er zoveel in de weg staat wat eerst op een andere plek moet. Of soms gewoon helemaal verdwijnen moet, want zo ligt het in de meeste gevallen, heb ik wel eens de indruk. Maar het werk van de gelovigen is niet nederwerping. Dat wordt wel eens abusievelijk gedacht, denk ik. En het wordt natuurlijk ook wel eens ten onrechte zo geïnterpreteerd. Sommige mensen vinden dat je negatief werk doet als je met de Bijbel omspringt. Dan zeggen ze, breng maar ruzie. Maar daar gaat het uiteraard niet om. Hè? Het gaat om de opbouw. Dat is het belangrijkste. En daarom kan het inderdaad nuttig zijn om rekening te houden met andere gelovigen. U hoort hoe voorzichtig ik dat zeg. Omdat als je dat fundamenteel als eis gaat stellen, dan komt er van de studie van de schriften, van prediking van het evangelie, natuurlijk niks meer terecht. Ik las vandaag nog dat men nodig vond ergens om het woord van God en het leerprogramma aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. Ik denk, nou, waar zijn we in vredesnaam weer mee bezig? Hè? Afgezien van dat het erg veel geld kost, naam ik begrepen heb tenminste, is het zo dat het leerprogramma of de schrift niet aangepast kan worden. Dat is maar onzin. De moderne tijd moet aangepast worden, maar de schrift niet aan de moderne tijd. Andersom, als die moderne tijd niet deugt, moet je die aanpassen aan de schrift en niet andersom. Dus ik wil maar zeggen, je kunt wel rekening houden ergens mee, maar daar moet je dan toch verbazend voorzichtig mee wezen. Met rekening houden. Moet je goed weten waar je dan eigenlijk rekening mee houdt, hè? Nou goed. Maar onder alle omstandigheden gaat het om opbouw en niet om afbreking. Het gaat om stichting. Stichting is trouwens het trefwoord. Of opbouwing, het is hetzelfde woord in het Grieks hoor. Het is het trefwoord uit de Korinthebrieven. Met name de eerste Korinthebrief. En de tweede eigenlijk ook. Hoewel het daar meer vertroosting genoemd wordt. Maar in beide gevallen gaat het eigenlijk om hetzelfde. Namelijk de opbouw en de bevestiging. Want dat is vertroosting. En hier staat het dus in principe ook al. Zo laat ons najagen, zegt vers 19 van Romeinen 14. Hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. In hetzelfde verband zei de apostel in de eerste Korinthebrief, alle dingen zijn wel geoorloofd, ja, maar niet alles is nuttig. Zie? En dan zeg je het nog een keer, alle dingen zijn wel geoorloofd, maar niet alles sticht. En dat is het punt. En daar, het gaat er niet om of er iets mag of niet mag. Ik heb al eens meer gezegd dat die vraagstelling van mag het nou of mag het nou niet, dat is weer leven onder de wet. En dat is weer eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Onze norm is niet of het mag of niet mag, alles mag. 1 Korinthe staat alles mag. He? Maar het staat bij, maar niet alles sticht. Want ons wordt aanbevolen om die dingen te doen en te laten. Voor zover ze stichten, he? Die dingen doen. Voor zover ze stichten en andere dingen die niet stichten, bij voorkeur laten. Hoewel we ze mogen doen. Maar als het is tot omverwerping, als het een negatieve uitwerking heeft, dan kun je het maar beter laten, zegt de apostel. Maar dat neemt niet weg dat we blijven prediken dat alles mag. We doen niet alles. Maar daarom prediken we wel dat alles mag. Want dat staat in de schrift. Zie? Nou. En daarom, vers 20. Verbreek het werk van God niet om der spijze wil. En het werk van God, dat gaat soms maar langzaam voort. Dat is namelijk afhankelijk van degene in wie dat werk gedaan wordt. Mede. En daarom wordt er gewaarschuwd, laat de God nou zijn gang gaan. Wij alle, hè, wij zijn allemaal sterk, zal ik maar even zeggen, voor de gelegenheid. Hè. Wij allemaal weten dat God soms inderdaad bepaalde dingen in ons leven ook heel bewust toelaat. Opdat hij ze later zou gebruiken. Opdat hij ze zou gebruiken tot lering. Wij weten allemaal uit ons eigen leven dat er dingen gebeurd zijn die God gebruikt heeft tot onze opbouw. Dingen die op zichzelf niet goed waren, maar die wel medewerken ten goede. Want God gebruikt alle dingen medewerken ten goede, doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Nou, dat gebeurt ook in de levens, niet van mij, maar het gebeurt bij u ook en bij anderen ook. En wat van ons gevraagd wordt, is of we daar inderdaad de gelegenheid toe geven. Dat is het hoor. Verbreek het werk van God nou niet. Dat gaat soms langzaam, te langzaam naar onze zin, dat kan heel goed. Maar je kunt niet iemand verplichten en je kunt bovendien ook God niet dwingen. Dus geef niet alleen elkaar de tijd, geef ook God de tijd. En verbreek dat werk ook niet. Laten we geen afbreuk doen aan het werk wat vaak een heel subtiele aangelegenheid is. Heel voorzichtig werk is wat God doet in de gelovigen. Bij sommigen gaat het heel voorzichtig. Rustig aan. Hè? En zulke mensen dienen wij tegemoet te komen, uiteraard. Of, om nog maar eens te zeggen, wij dienen hen die zwak zijn in het geloof tot ons te trekken. Zoals hoofdstuk 14 vers 1 dat zei. Of zoals hoofdstuk 15 vers 1 dat zegt. Wij zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Dus verbreek het werk van God niet om der spijze wil. En dan wordt het nog eens herhaald, vers 20. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad den mens. Dat wil zeggen, het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. En dat is het nou, de dingen zijn in zichzelf rein, maar sommigen nemen er aanstoot aan omdat in hen de kennis niet is. En dan heeft het in hen een negatieve uitwerking. En wat ik dus maar zeggen wil is dit, laten we proberen om hen voorzichtig vertrouwd te maken met die kennis. Opdat ze in het vervolg geen aanstoot meer nemen. Maar in die tussentijd moeten we zorgen dat ze geen gelegenheid krijgen om aanstoot te nemen. Zo ligt het dan. En zo werkt het dubbel op. De ene kant geen aanstoot geven, dat wil zeggen bepaalde dingen dus nalaten dan maar. Maar aan de andere kant moeten we ze wel langzamerhand wijs zien te maken dat het wel mag. En dat alle dingen geoorloofd zijn. Zie? Want dat is de boodschap hoor. Vrijheid, volkomen vrijheid in Christus. En daarom, vers 21, het is goed geen vlees te eten. En vlees is dus eigenlijk altijd aan de afgoden geofferd, althans in de dagen dat deze brief geschreven werd. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, waar iets dergelijks mee gebeurde, want u weet dat wijn geofferd werd aan wie zou de wijn nou geofferd worden, denkt u? Ja, jullie weten het wel. Wie is hier met een geweten des afgods tot nog toe? Aan Bacchus, ja. En wijn drinken noemen aan Bacchus offeren, hè? Nou ja, niet overal noemt men dat zo, maar... Maar inderdaad, dat is het. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken. Nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt. Of waarin hij, niet wij, waarin hij zwak is. Dat is precies hetzelfde als wat in 1 Korinthe staat. Dat wij om des gewetens wil bepaalde dingen nalaten. Maar er staat erbij niet vanwege ons geweten. Maar vanwege het geweten van onze broeder. Ja, ja. Niet wij krijgen last van het geweten, wij zijn sterk. Wij weten dat alles mag. Maar een ander krijgt last van zijn geweten. En u weet dat Christus juist ons reinigt van een kwaad geweten. En als wij iemand anders een besmet geweten aanpraten of aandoen op wat voor wijze dan ook, dan is dat lijnrecht in strijd met het doel van Gods werk. En ook het werk van Christus nu als onze hoge priester. Die ons gereinigd heeft. En ons reinigt trouwens ook van een kwaad geweten. Daar gaat het om. Dus het is een heel fundamentele zaak. Dat wij het werk van de Heer niet in de weg staan. Dus het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof? Nou, dat hopen wij wel, hè. Hebt gij geloof? Geloof? Welk geloof? Ja, dat geloof uit vers 2, hè, van deze brief, van dit hoofdstuk. Dat geloof namelijk dat men alles eten mag. Echt hoor, want dat is de consequentie van het evangelie. Hebt gij geloof? Geloof gij dat? Wel, heb dat bij uzelf en voor God. Want u begrijpt natuurlijk wel dat als het gaat om geloof in de Heer Jezus Christus, als de Christus, de Zoon van de levende God, dat geloof moet je hebben natuurlijk, bij jezelf, dat is waar. Maar dat moet je bepaald niet bij jezelf houden. Hè? Dat moet je ventileren. Ik bedoel, daar moet je over praten. Niet, nou, dat moet niet, maar dat gebeurt vanzelf uiteraard. Hè? Maar dat is ook goed. Dat hoef je ook niet tegen te houden. Daarvoor staat niet, heb dat bij uzelf. Hè? Dat gaat om andere dingen. Maar hier gaat het om het geloof dat men alles eten mag. Geloof in verband met onze vrijheid, ook in onze levenswandel. Daarvoor staat, heb geen geloof, heb dat bij uzelf voor God. Voor God. Dat wil zeggen, in het aangezicht van God. In gemeenschap met God. Weten dat hij met ons is, hij ons ziet, enzovoorts. Want alles mag. En dat is goed, dat moet je ook geloven, dat is waar. Maar heb dat geloof bij jezelf voor God. En dan krijg je meteen vanzelf wel een beperking, voor zover dat nodig mocht zijn. Ja, ik wil u geen schuld aanpraten, vanzelf spreek het niet hoor. Doe er geen woord aan af, maar het is natuurlijk wel een vrijheid die we hebben voor God. En daarom hebt gij geloof. Heb dat bij uzelf voor God. Daar hebben dus anderen niet direct wat mee te maken. En daarom staat er: zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Dus je moet jezelf niet oordelen in dat wat je zelf voor goed houdt. Hebt u dat? Ik hoop het. Er staat echt dat wanneer wij iets voor goed houden, dat we ons niet moeten laten aanpraten dat het toch te veroordelen is. Dat staat er. Dat we dat wat we eerst voor goed houden, later niet veroordelen. Want dat wat we voor goed houden, is en blijft goed. In de zin van ook toegestaan enzovoorts. Het was misschien niet nuttig, maar dat is weer wat anders. Dat weet u. Nuttig is alleen dat wat is tot opbouw van de gemeente. Dat zeg ik uitdrukkelijk bij. Sommige mensen dat denken dat wat nuttig is, is dat wat goed is voor het portemonnee of zoiets. Maar dat is niet waar hoor. Nuttig is dat wat is tot opbouw van de gemeente. Alles is mij geoorloofd niet, alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Waaruit je maar weer ziet dat dat wat nuttig is dat wat de gemeente sticht. Zie? Maar goed, hier staat dus uitdrukkelijk: zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Houden we dingen voor goed? Houden we vlees eten en wijn drinken voor goed? Nou, oordeel u zelf dan niet. En sta vooral niet toe dat anderen dat doen. Nou, dat moeten zij maar proberen. Maar daar moet je dus absoluut niks, maar dan ook niks van aantrekken. Staat hier. Onthouden dus goed, want u zult het nog nodig hebben. He? Maar die twijfelt indien hij eet. En dat is wat ik bedoelde, hè? Twijfel nou niet. Laat je nou niks aan praten, hè? Maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld. Of wordt veroordeeld, wat in feite hetzelfde is. Door zijn twijfel wordt hij namelijk veroordeeld. Omdat zijn twijfel zijn geweten belast. En door twijfel achten wij dus toch iets onrein. Of achten het vermoedelijk onrein. Maar dat is een nuancering die in de praktijk niet werkt. Want als we het niet zeker weten, wordt toch ons geweten belast. Of we het nou zeker weten of niet zeker weten, in beide gevallen krijgen we ons geweten wordt belast. Je moet zeker weten dat het wel mag. Je moet zeker weten dat het goed is, dan wordt het niet belast. En daarom staat er: wie twijfelt indien hij eet, is veroordeeld. Maar ik zeg er meteen bij: wie twijfelt indien hij eet, is zwak. Dat geeft niet hoor. Nee, we nemen u graag in ons midden op, zal ik maar zeggen. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Ik bedoel het niet als veroordeling, maar ik moet het zeggen als vaststelling van een feit. He? Het is echt niet bedoeld als kritiek. Maar staat hij, maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld. Want dan acht hij iets kennelijk toch onrein. Of vermoedelijk onrein, maar dat is precies hetzelfde. Net zo goed als dat we in Romeinen 4 al gezien hebben dat twijfel hetzelfde was als ongeloof. Weet u nog? Dat Abraham niet getwijfeld heeft door ongeloof, stond er. Dat staat er nog steeds, ik heb het pas nog gecontroleerd. Maar toen we het hier bespraken, stond het er ook al. Hè? Dat hoop ik wel, ja. Maar twijfel is dus niet zeker zijn en daarom is het ongeloof, want geloof is wel zeker zijn. Daar gaat het maar om. En dat geldt hier dus. Wie twijfelt indien hij eet, is veroordeeld omdat hij niet uit het geloof eet. Eet staat er wat heel voorzichtig tussen, omdat het in de grondtekst niet staat, want het gaat niet om het eten als zodanig. Daarom wordt het woord gewoon weggelaten in de grondtekst, hoewel het er eigenlijk hoort staan. Maar het is zo dat al wat uit het geloof niet is, dat is zonde, staat er uitdrukkelijk achteraan. Dat wil zeggen, alles wat we doen, alles wat we laten, alles wat we eten, en zelfs als we niet eten, dan is dat uit geloof. We doen dat in geloof dus, hè? In de volle verzekerdheid. Zoals het ook stond in vers 5 van ditzelfde hoofdstuk. En ieder zei in zijn eigen gemoed, in zijn eigen denken, daar heb je het, in zijn eigen denken, ten volle, niet voor een stukje, maar ten volle verzekerd. Zie? Want nogmaals, reinheid of onreinheid is een kwestie van denken. En als we iets onrein denken of rekenen, dan is dat zwakheid in geloof. Het is u van harte gegund, maar we hopen dat het overgaat. Want dat is het dan, hè? Want in ons denken behoren we bevrijd te zijn. Dat is een teruggrijpen in feitelijk op Romeinen 12, waar in vers 2 stond dat we verondersteld worden veranderd te worden in de vernieuwing van ons denken, ons gemoed, staat er. Zie, hetzelfde woord als in hoofdstuk 14, vers 5. Ieder zij in zijn eigen gemoed, in zijn eigen denken te volle verzekerd. Daarheen moet ons denken veranderd worden, dat we werkelijk ons bewust zijn van de vrijheid die we in Christus ontvangen hebben. Alleen, het blijft natuurlijk zo dat we die vrijheid die we in Christus ontvangen hebben niet als een oorzaak mogen gebruiken voor het vlees. Ik kan het veel meer niet te binnen schieten waar dat staat, hè?
Gelaten.
Gelaten? Waar staat dat? Ik dacht, er is vast wel iemand die het even zegt. Ik kan die vinden, hoor.
Gelaten 5 staat er ergens, maar ik...
Daar staat het. 5 vers
13.
Oh ja, ja, ja. Inderdaad, ja. Het is toch de moeite waard om het even op te zoeken, hè. Daar staat, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Dat sluit aan bij het eerste vers van dat hoofdstuk. Waar staat, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Wordt aan ons als waarschuwing gezegd. Denk erom dat je niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen wordt. Of zoals Colossens zegt, laat je niet wederom een wet opleggen. Want we zijn in vrijheid geroepen. Dat is het hoogste goed van een christen. Dat is ook ongeveer het verste waartoe hij kan komen. Die volle bewustzijn van de volledige vrijheid die hij ontvangen heeft in Christus. Dat is echt een volledige vrijheid, hoor. Want staat er in vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen. En de apostel doet hier veel krachtiger uitspraken dan ik ze zou durven doen. Hij zegt bijvoorbeeld in de voorgaande verse dat wanneer mensen ons onder de wet brengen, dan doen ze eigenlijk het kruis van de Heer Jezus Christus te niet. Ze loochenen daarmee in feite het kruis, niet de historiciteit ervan, maar het gevolg ervan. Want het gevolg ervan is dat we bevrijd zijn van wat voor wet dan ook. En daarom zegt de apostel in vers 12, och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Nou, wie dat zijn, heb ik het vorige keer over gehad. Dat zijn die mensen die ons onrustig maken en zeggen van ja, maar je mag dit niet en je mag dat niet. En dit is levensgevaarlijk en daar moet je voor oppassen. Daar word je onrustig van. Zie? En de apostel Paulus zegt, och, of zij ook afgesneden werden. En op zijn minst betekent dat ze geen invloed meer zouden hebben op de gelovigen. En als ik een beetje moeilijk doe, dan zeg ik, nou, het kon wel eens betekenen gewoon of ze zouden, dat ze zouden weggenomen worden door de Heer in de zin van sterven. Want dat is afsnijden eigenlijk. Dat is krasse taal die hier gebruikt wordt. Maar zo kras is het, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen staat er meteen achteraan, alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde. Dat is Paulus, kan niet missen, hè. Dat is de apostel Paulus. Precies dezelfde gedachtegang met een paar andere woorden. Gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak. Maar die vrijheid hebben we wel. Alleen het is niet de bedoeling dat we die gebruiken als een excuus voor onze goddeloze levenswandel. Of moet ik zeggen dat we die vrijheid niet zouden gebruiken als een excuus voor onze liefdeloze levenswandel. Want daar komt het op neer. Dus één ding wat hoger is dan wat ook. En dat is die liefde. En die liefde, dus het resultaat van een wandel in gemeenschap met de Heer, is het resultaat ook van een kennen van de Heer. En dus heeft het met kennis te maken. Maar het produceert iets hogers, namelijk de liefde tot de Heer. Kan het niet missen, naarmate we hem beter leren kennen, zullen we hem ook meer lief hebben. En dat herhaal ik dikwijls genoeg. Dat is ook het nut van de bestudering van de schrift. In de eerste plaats, dat we hem beter leren kennen, opdat we hem beter zouden lief hebben. Je kunt namelijk mensen niet zeggen van denk erom, je moet de Heer lief hebben. Dat was het eerste gebod onder de wet. En Israël kon het niet. En vandaag de dag is dat nog zo, een mens kan dat niet. Pas als we hem leren kennen. Ook in de zin van wie hij nu is. Wat Christus nu is voor de gelovigen als de opgewekte. Wanneer we hem leren kennen en dus ook de kracht van zijn opstanding, dan kunnen we hem ook lief hebben vervolgens. Zie? En dat is de hogere weg. Dat is veel belangrijker dan dat we weten dat we in de vrijheid staan en alles mogen enzovoorts. Want het is de bedoeling dat we die vrijheid niet gebruiken als een oorzaak voor het vlees, maar dat we elkander zouden dienen door de liefde, want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelf. Kijk, dat is het. Zie? Het is een heel eenvoudige waarheid. Dus hoe dan ook, al wat uit het geloof niet is, is zonde. En uit het geloof is alles toegestaan. Daar gaat het om. Zie, het enige wat we ons dus elkaar dus voorhouden is niet, je mag niet dit, je mag niet dat, maar wat we elkaar voorhouden is het leven wat we ontvangen hebben in Christus. Kortom, wij eten niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, wij eten van de boom des levens. En leven is liefde. Dat, nou niet helemaal, maar het is direct met elkaar verbonden, het is in ieder geval synoniem. Leven en liefde en gemeenschap, daar gaat het om. In plaats van, dit mag wel en dat mag niet. Zie. En dan mag men zeggen, dat is een gevaarlijke leer. Dan zeg ik, dat is het ook inderdaad. Het is levensgevaarlijk voor de oude mens. En dat doet me deugd. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. En niet onszelf te behagen. Dat dan in ieder van ons een naaste behagen tot ten goede, tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergene die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander na Christus Jezus, opdat gij eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is. Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk gij heidenen met zijn volk. En wederom, loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Jesaja en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig mocht zijn in de hoop door de kracht des Heiligen Geestes. Tot zover. En zo sluit de apostel Paulus dan dit onderwerp eigenlijk af. Maar eerst vat hij het nog weer samen in 15 vers 1. Hij zegt, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Want het ging erom immers dat wij goden behagen. Dat was vers 18 van het voorgaande hoofdstuk. Want die Christus in deze dingen doet, is goden wel behagelijk. Het gaat er dus niet om dat we onszelf behagen, maar het gaat erom of we God behagen. En het onszelf behagen zou in dit geval bestaan uit het drinken van vlees, had ik bijna gezegd, en het eten van wijn. Maar ik bedoel het uiteraard andersom. Het drinken van wijn en het eten van vlees. Als ik erover nadenk, kom ik er vast wel uit. Dat zou zijn onszelf behagen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we goden behagen en eventueel dat we onze naasten behagen ten goede, namelijk tot stichting. Dat is het volgende vers, dat is vers 2. Dat dan in ieder van ons zijn naasten behagen ten goede, namelijk tot stichting, want dat is het goede. Daarom staat het zo achter elkaar, ten goede tot stichting, want dat is hetzelfde dan. En van die naasten hebben we eerder al vastgesteld naar aanleiding van hoofdstuk 13, dat de naaste in de eerste plaats Christus is en hem dienen wij. En in de tweede plaats en in verband daarmee is de naaste uiteraard onze broeder en zuster, dat wil zeggen onze medegelovigen, dat is onze naaste. Degene namen die net als wij ook in Christus zijn. Zodat het waar blijft dat de naaste in hoogste instantie, onze naaste in hoogste instantie gewoon Christus zelf is. En daarom, we zijn er om de Heer te dienen, om God te behagen en daarom ook onze naasten, namelijk onze medegelovigen, te behagen. Dat is de strekking van deze verse, dat het aan ieder van ons, wij, en die ons, dat is dus wij die sterk zijn, want ja, aan zwakken kun je geen hoge eisen stellen natuurlijk. Zie, hoofdstuk 15 vers 1 zegt wij die sterk zijn, en het tweede vers zegt dat aan ieder van ons, dat zijn dus die sterken, dat aan ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Dus als je dat niet wilt doen, dan moet je het toegeven dat je zwak bent. Zo zit het eigenlijk. Hè? Goed, en dan gaan we verder in vers 3. Waar dan staat, want ook Christus, en u weet dat Christus ons voorbeeld is in alle opzichten eigenlijk, allerlei manieren. Ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, want er staat immers geschreven, De smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En dat heeft te maken met dat de heer in feite een plaatsvervangend werk deed en daarom anderen behaagde. En niet zichzelf. Hij is vernederd geworden, de heer Jezus Christus. Hij die het geen roof heeft geacht om Goden even gelijk te zijn, die is vernederd geworden enzovoort. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is gekomen om te dienen, niet om te heersen. Dat is waar hij dan later in het Johannes Evangelie ook over spreekt, in verband met die voetwassing, weet je wel. Hij zegt, we zijn dienaren. We moeten elkaar ook dienen. En daarom wordt hij ons tot voorbeeld gesteld. Hij heeft anderen behaagd. En daarom is het de bedoeling dat wij, omdat we in Christus zijn, ook anderen behagen. En dan zult u zeggen, ja, maar dat wordt geciteerd uit het Oude Testament. En dan zeg ik, ja, dat heb je goed gezien. Dat is heel knap dat u dat weet. Dat de Psalm 69 vers 10, dat is inderdaad het Oude Testament. Ja, daar wordt het uit geciteerd en er staat meteen bij. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Niet alleen dingen uit het Nieuwe Testament of wat ook hoor. Nee, nee. Al de schrift zegt, wie zei het ook weer? Paulus natuurlijk in 3 vers 16. Niet Johannes 3, maar 2 Timotheus. De beruchte tekst. 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven. Niet een deel. En ik denk aan de Emmausgangers, hè. Onverstandig en traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Al de schrift is van God ingegeven, eigenlijk ingeblazen. Begeesterd staat er eigenlijk zoiets. Je kunt het niet goed vertalen. Theopneustos of zoiets. Hè? Van God ingegeest. Geademd, geblazen, gewaaid. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Tot. Ja. Tot wederlegging staat er. Dat begrijpen wij nooit goed. Omdat het in het Nederlands wat anders betekent inmiddels. Wederlegging betekent letterlijk het opnieuw leggen. Wij hebben ervan gemaakt tegenleggen. Zo van de een zegt dit en wij wederleggen dat. Wij weerleggen dat. Maar dat betekent het niet. Wederlegging betekent het opnieuw vaststellen. De Engelsen hebben het woord reproof. Dat wil zeggen opnieuw bewijzen. Daar gaat het om. En dat is van heel groot belang dat we dat weten. Dat we steeds opnieuw bewijzen uit de schrift. Alle schrift is nuttig tot lering, maar daarna opnieuw leren, opnieuw funderen. En als je niet meer weet hoe je komt aan bepaalde gedachtegang of opvatting, dan wordt het hoog tijd om weer eens te kijken waar u het ook alweer vandaan had en eventueel of het eigenlijk nog wel klopt. Of het wel zo is. Dat is het, reproof, wederlegging, wil zeggen dat opnieuw het fundament gelegd wordt als het ware. In de zin van dat we opnieuw weten uit de schrift hoe we eraan komen, dat is het. Hè? Dus al de schrift is nuttig tot lering, niet eenmaal, maar ook andermaal, dat is het eigenlijk. Dus tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, want dan blijft het altijd. Het is altijd een kwestie van groei, ook geestelijke groei, ook groei in het verstaan van de schriften. Want inzicht is echt iets wat moet groeien. We moeten dingen leren ons eigen te maken. We hebben tijd nodig om het te verwerken. Maar al de schrift dient daartoe, namelijk tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Want zo moet je dat lezen, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Het is allemaal lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing in de rechtvaardigheid. Ja. Lering van het recht, dat wat God voor recht houdt. Dat wat God als recht heeft geopenbaard. En de bedoeling daarvan is dat de mens Gods, en dat is een gelovige als het goed is, dat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Waarmee je maar eens ziet, wat ik altijd vol blijf houden, dat iemand wel of dat wij geroepen zijn tot goede werken welke God voorbereid heeft, maar dat we toch op zijn minst eerst moeten weten welke die goede werken zijn. En in de tweede plaats moeten we zelf zodanig geestelijk gegroeid zijn dat we ook inderdaad die werken die God tevoren bepaald heeft, dat we die zouden kunnen uitvoeren. Zo ligt het ongeveer. En daar gaat dus altijd aan vooraf dat we eerst tot inzicht moeten komen op grond van de schrift, namelijk lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing in de rechtvaardigheid. Want pas dan zijn wij als mensen Gods, als mannen Gods, volmaakt, namelijk volwassen en tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Daar gaat het om. Dat is de volgorde. En goed, dat hoef ik hier niet te zeggen, maar dat is inderdaad het belang van de studie van de schrift. En let wel, het gaat niet om een deel van de schrift, het gaat om al de schrift. En laat ik u dan dat eens mogen vertellen. Ik heb gemerkt bij mezelf dat ik eigenlijk de meeste dingen geleerd heb door gewoon maar simpelweg ergens de schrift te bestuderen. Zomaar wat. Niet iets speciaals, maar zomaar ergens. Zomaar wat ik dacht van, hé, dat is interessant. Dan moet ik toch eens nakijken hoe dat zit. Niet ergens voor, niet omdat ik er een spreekbeurt over moest houden, helemaal niet. Er was geen haar op mijn hoofd die er vroeger aan dacht. Maar gewoon, die bestudeerde dat. En daardoor ontstaat inzicht op een brede basis. En de ellende van vandaag is dat kennis vaak heel erg gericht is. Voor zover men kennis heeft van de schrift is het vaak erg smal. Een heel smal straatje, een bepaalde soort kennis, ook ergens speciaal op gericht. Smal onderwerp, afgebakend. En dat leidt nooit ergens toe. Daar kom je maar een heel klein eindje mee, want u weet zelf wel, als je kleine dingetjes hoog opstapelt, smalle dingen, hè, daar kom je niet ver mee, dat valt zo om. Dat heeft geen basis namelijk. En waar het om gaat is dat we een brede, algemene kennis van de schrift zouden hebben, waarop inderdaad gebouwd kan worden. En dan is het een simpele zaak om daarop te bouwen. Dan kun je namelijk ook overal bouwen. In een breed front, zal ik maar zeggen. En achteraf zal blijken dat de bouw is in feite van een piramide, namelijk naar de top, namelijk naar Christus zelf. De uiterste hoeksteen, hè, want dat is het dan, naar Christus zelf toe. Daar gaat het om. En met die brede basis is dat heel goed mogelijk. En op een smalle basis is dat niet mogelijk. Vandaar dat schriftstudie in verband met specifieke onderwerpen, zo van nou wil ik wel eens weten wat de Bijbel zegt over dit en over dat, dat leidt gewoonlijk niet erg ver. Daar kom je niet zo ver mee. Eenvoudig omdat het aan algemeen inzicht in de schrift ontbreekt. Zie? En daarom, al de schrift is van God ingegeven en wij behoren niet onverstandig en traag van hart te zijn en slechts een deel van de schrift te geloven of een bepaald aspect van de Bijbelse waarheden, maar de hele schrift. Natuurlijk weet ik wel dat wij leven in deze tegenwoordige bedeling van de genade Gods of de bedeling van de verborgenheid en natuurlijk is het zo dat de gemeentelijke waarheden voor ons het meest interessant zijn, omdat ze ons direct, hoe moet ik het zeggen, aangaan. Maar het neemt niet weg dat ook de positie van de gemeente er een is binnen het grote geheel van het heilsplan van God. En ik blijf volhouden dat je de positie van de gemeente niet kunt kennen als je de rest van de schrift niet kent. Want dan ken je de plaats niet, de relatieve plaats die de gemeente inneemt. En datzelfde geldt voor Israël. De geschiedenis van Israël. Datzelfde geldt ook voor de toekomst, de eschatologie. Hoe kun je nou weten hoe het afloopt als je niet weet hoe het zo gekomen is? Begrijpt u wel? Dus het gaat om een breed inzicht, niet in een bepaald gedeelte van de schrift, maar inderdaad in de gehele schrift. En het aardige is natuurlijk dat daartoe inderdaad vanuit het Nieuwe Testament heel dikwijls verwezen wordt naar delen van het Oude Testament, waardoor vanzelf een algeheel breed inzicht in de schrift en in de profetieën ontstaat. Dus de smaadheden dergene die u smaden zijn op mij gevallen, staat in Psalm 69. Het eerste wat we daaruit leren is dat Psalm 69 dus spreekt over de Messias. Psalm 69, ja, dat is een Davidische psalm, hè, dacht ik. Maar het mag dan een psalm van David zijn, maar in werkelijkheid gaat het dus over de Christus. Dat leer je hier even uit. En dat is van belang, bedoel ik nou maar, hè. En echt hoor, misschien zegt u van, dat weet ik langzamerhand wel, dat de psalmen over Christus gaan. Maar ik heb er wel eens ruzie over gehad hoor. Mensen zeggen van, ja, maar dat kun je zomaar niet zeggen. En dan vraag je je af of ze ooit wel een psalm gelezen hebben dan. Hè? Maar toch is het zo. En hieruit leer je dat de schrift en met name de psalmen spreken over Christus. De hele schrift trouwens. Maar hier vind je dat psalm 69, wat uit de mond dan van David kwam, dat het wel degelijk spreekt over Christus zelf. En hier wordt het op hem van toepassing gebracht. En vervolgens wordt er aan vastgekoppeld dat als het op Christus van toepassing is, dan is het vervolgens ook op degene die in Christus zijn van toepassing. En dat is ook belangrijk, want vrij dikwijls denkt men dat als een schriftgedeelte op het een van toepassing is, dat het dan niet op het andere van toepassing is. En dat is niet zo. Tenminste, dat hoeft niet zo te zijn. Vaak gaat het dubbel op. En vaak gaat het zo 3-4 dubbel op, namelijk eenmaal van toepassing op Christus. Laten we deze psalm nemen, eenmaal van toepassing op Christus, psalm 69, ja. Eenmaal van toepassing op Christus, eenmaal van toepassing op de gemeente, want hier wordt het aangehaald. Eenmaal van toepassing op Israël in verband met de toekomst. Eenmaal van toepassing op de volkeren, waarvan Israël dan toch in ieder geval een voorbeeld is. En eenmaal van toepassing op de gehele schepping als zodanig. Hoeveel keer hebben we nu? Kijk eens aan. Ja, maar zo werkt dat wel, hoor. En het is allemaal aantoonbaar. Ik weet wel dat er ruzie over gemaakt wordt. Er zeggen, de psalmen gaat over Christus. Anderen zeggen, de psalmen gaan over het gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst. Zie? Anderen zeggen gewoon, daar komt nog het meest voor. Alleen dat horen wij hopelijk niet al te vaak. Maar zeggen, die psalmen gaan gewoon over David. Ja, over het verleden wat er toen gebeurd is. Het is interessant dat die man zulke leuke liedjes kon maken terwijl hij diep in de put zat. Wat een rare figuur moet dat geweest zijn, hè? Maar die denken dat weer. Maar het een en het ander is waar. Alles krijgt zijn juiste gewicht mee. Alleen we moeten het in de juiste context dan toepassen. Natuurlijk heel goed weten waar we mee bezig zijn. Maar zo werkt het wel. Een bekende psalm als die, wat is het, psalm 23. Over de goede herder. Zal ik maar zeggen, wie is dat nou van toepassing? Wie zegt dat, de Heer is mijn herder? Ja, David zegt dat. Dat kan wel wezen. Maar het is in de eerste plaats, vanwege de hoogste plaats, is het de Heer Jezus zelf. Die zegt, de Heer is mijn herder en mij ontbreekt niets. Want dat is het. En verder is het natuurlijk David, maar dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar daarna is het de zonen Davids. Al ging ik ook een dal der schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat spreekt over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Lees anders de psalmen die daarnaast staan maar eens na. Dan zult u zien dat die psalmen allemaal daarover gaan. Zie? Daarna, omdat het op Christus van toepassing is, is het van toepassing op ons, die in Christus zijn. En dan zeggen we weer met de Heer Jezus mee, de Heere Jehovah, de Heer is mijn herder. Dat is waar. Maar als u zegt, ja, maar de herder heeft toch te maken met Israël, want Israël is de kudde, zeg ik, ja, inderdaad, dat is ook zo. En daarmee komt het in de mond te liggen van het gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst. En hier in dit gedeelte van Romeinen 15, daaruit blijkt dat die profetie of die beloften die aan Israël gedaan zijn, bovendien van toepassing zijn op de heidenen, niet de gemeente alleen, maar ook de heidenen. En daarom is het ook in de toekomst van toepassing op de heidenen, namelijk op alle volkeren die zullen zeggen, de Heer is onze herder, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dat is in het laten we zeggen, duizendjarig rijk. Net zo, hoor. Echt. Dat zijn verschillende toepassingen. Dat is net zo goed als dat de Hebreeënbrief erop wijst dat in het Oude Testament gesproken wordt over heden indien gij zijn stem hoort. Maar daarna zegt de apostel, die zegt, ja, maar heden, dat is altijd, hoor. Dat was het toen, dat was het in de dagen van Jozua, dat was het in de dagen van David, dat is het vandaag en het zal het ook in de toekomst wezen. Namelijk in verband met de zevende dag enzovoorts. Dat is Hebreeën hoofdstuk 3 en 4. Het gaat me nou niet om dat gauw te verklaren. Maar voor het geval dat u niks te doen hebt morgen, omdat u toch niet naar wezen komt, dan kunt u natuurlijk altijd nog... kunt u nog altijd dit even nakijken. Het heden is dus op meerdere tijden van toepassing. En dat is met de psalmen zo, dat is met de hele schrift zo. Het is best wel bewijsbaar, omdat de schrift zelf bij gelegenheden bepaalde profetieën vervuld verklaart, terwijl het dat zegt over dezelfde profetie, maar dan in een verschillende tijd. Want daarmee wordt vervuld die en die profetie. Maar een hele poos later, en soms zelfs in een andere bedeling staat er weer, dat daarmee die profetie vervuld wordt. Als er staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, op wie is het dan van toepassing?
Christus.
Ja, op een heleboel, hoor. Op Abraham. Inderdaad, maar vervolgens Israël, want daar gaat het dan om. Israël zelf is uit Egypte geroepen. En helemaal uiteindelijk de Heere Jezus zelf. Jezus van Nazareth, zal ik maar zeggen, geboren in Bethlehem en gevlucht naar Egypte en daarna terug uit Egypte. Maar in overdrachtelijke zin is het wel degelijk ook van toepassing op de gelovigen van nu. Maar alleen in zijn overdrachtelijke betekenis. Dat waarvan Egypte de hele Bijbel door in beeld is. Namelijk van de slavernij in deze tegenwoordige wereld in de macht van de zonde en de wet. Stenenbakken, weet u wel. Daar heb ik het wel eens over gehad, geloof ik. Nou, en dan hebben we nog in de toekomst, want er wordt ook nog over Egypte gesproken. Al is het dan ook in het boek Openbaring de aanduiding van de stad Jeruzalem. Die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. En ook dan zal het gelovig overblijfsel uitgeleid worden. In dat geval uit het diensthuis, namelijk Jeruzalem. Wat verwoest wordt. Wel degelijk. Dus dan is het op Israël van toepassing. Zie, het gaat een heleboel keren op. Omdat het een universeel toepasbaar Bijbels principe is. Je moet ze alleen uit elkaar zien te houden. Dat wel. Want er is wel verschil natuurlijk. He? Maar niettemin heb je die dubbele toepassingen. Nou goed, dat is even een uitweiden ter introductie van dit schriftgedeelte. Het gaat er nu om dat in Romeinen 15 vers 3 staat... dat Christus zichzelf niet heeft behaagd, maar... staat er is geschreven, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Waarmee de woorden uit Psalm 69 vers 10 in de mond gelegd worden van de zonen Davids, namelijk van de Heer Jezus zelf. En daar wordt dan van gezegd in vers 4, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Net zo goed als dat in Romeinen 4 stond, dat niet alleen God Abraham rechtvaardig gerekend had. God rekende zijn geloof tot rechtvaardigheid. Maar er staat bij dat dat is opgeschreven voor ons. Speciaal. Niet alleen om zijnentwil, maar ook om uwentwil die er toegerekend zal worden, staat er. Want het is opgeschreven opdat wij het zwart op wit zouden hebben. En dat wij er ons aan vast zouden houden. Zie? En dat is met dit ook. De schriftplaats die spreekt over Christus, die anderen behaagde... zal ik maar zeggen, en die uiteindelijk God diende, die dienstknecht was, en daarom wordt het ons voorgehouden, want we hebben diezelfde weg te gaan. En al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Leidzaamheid en vertroosting worden hier in één adem genoemd, en in vers 5 ook weer. Ik dacht daarna nog een keer, maar dat kan ik me niet herinneren. Maar goed, leidzaamheid en... Hè? Ja, vertroosting, ja. Nee, maar leidzaamheid en vertroosting horen bij elkaar. Want ze zijn eigenlijk een beetje elkaars tegenstelling. Leidzaamheid heeft te maken met in lijden zijn en dat langdurig. Constant. Constant vernederd worden en lijden, zal ik maar zeggen. Dat is het lijden uit Romeinen 8 van de tegenwoordige eeuw. Het lijden van, hoe staat het er precies? Het lijden van de tegenwoordige wereld of zo? Tijd staat er gewoon. Denk, de uitdrukking deugt niet. Maar bedankt. Inderdaad, vers 18 van Romeinen 8. Want ik houd het ervoor dat het lijden des tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En het voorgaande vers, vers 17, zegt... Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want het punt is dat wij lijden nu, langdurig, met een blik op de toekomst... want er zal heerlijkheid aan ons geopenbaard worden. En wat we dus nodig hebben in dit lijden van de tegenwoordige tijd is vertroosting. Want vertroosting heeft de betekenis in de Bijbel altijd van bevestiging, vaststelling... een soort bemoediging eigenlijk... Een versterking, het is niet helemaal hetzelfde, maar daar komt het wel op neer. En dat is wat bij elkaar hoort. Dus leidzaamheid en vertroosting horen bij elkaar. En dan staat er dat deze dingen geschreven zijn, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Want het blijft natuurlijk zo dat onze vertroosting afkomstig is uit de schrift. Daartoe hebben wij bijvoorbeeld de schrift. Je kunt het ook anders zeggen natuurlijk, maar hier staat het nou eenmaal zo. We hebben de Bijbel, we hebben het woord van God zwart op wit geschreven voor onze vertroosting. Opdat wij vastgesteld, bemoedigd zouden worden, ook in het lijden van deze tegenwoordige tijd. Omdat we zouden zien dat het bovendien dat lijden van de tegenwoordige tijd een heel normale zaak is. Maar dat het ook heel normaal is dat dat lijden uiteindelijk verwisseld wordt voor heerlijkheid. Want we lijden met hem en zullen dus met hem verheerlijkt worden. Dat is onze troost. En u ziet hoe het werkt, want ik ben bezig met het troosten, maar dan uit de schrift. Zie? En daarom vers 5. Doch de God der leidzaamheid en der vertroosting. Want die vertroosting en leidzaamheid, die vindt plaats onder God en met zijn goedvinden. Het is van hem ook afkomstig. En daarom, de God der leidzaamheid en der vertroosting is niet alleen een God van leidzaamheid en vertroosting, maar van een heleboel dingen meer. Het is namelijk ook de God des vredes bijvoorbeeld. En daarom, de God der leidzaamheid en der vertroosting, geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander. Naar Christus. Hè? Ja, je moet lezen leren, hè, zeg ik altijd maar. Hè? Het gaat er niet om dat wij precies hetzelfde denken, dat wij het in detail met elkaar eens zijn, maar het gaat erom wel dat we één van zin zijn, één in denken. Oftewel, het gaat erom dat ons denken op hetzelfde punt, klinkt wat oneerbiedig, maar op hetzelfde punt georiënteerd zou zijn. Dat punt, daar bedoel ik uiteraard mee het centrale punt, het centrum, namelijk Christus. Naar hem toe, ik zeg altijd zo, als wij allemaal op hem gericht zijn, vroeg of laat ontmoeten we elkaar dan. En onze eensgezindheid bestaat erin dat we allemaal gericht zijn op hem. En daarom staat dat er steeds. De Bijbel zegt nooit dat wij het 100% met elkaar eens moeten zijn of zo. Dat zou wel kunnen staan, maar dat helpt niks. Want dat kunnen wij namelijk niet. Daarvoor zijn we individueel te verschillend. Maar het gaat er wel om dat we dezelfde instelling, dezelfde wijze van denken, dezelfde zin, want dat is het, dezelfde gezindheid zouden hebben. En wat is die gezindheid? Nou, ik heb het al gezegd, maar het staat erachter. Dat je eensgezind zijt onder elkander. Naar Christus. En dat naar drukt beweging uit. Zie? Niet eensgezind in Christus. Dat is statisch, maar het is naar Christus. Dat wil zeggen dat onze zin, onze denken dus, ons gemoed, georiënteerd is op hem. Zodat we naar hem toe denken. Christocentrisch denken dus. Dat is moeilijk voor een mens, omdat een mens normaal egocentrisch denkt. He? Hij heeft zichzelf centraal staan in zijn gedachten. Maar de bedoeling is dat wij als gelovigen Christus centraal hebben staan in onze gedachten. Of dat wij gezamenlijk onze gedachten richten op hem. Daar ontmoeten wij elkaar, maar dan ook alleen daar. En dat is dan ook de zin van bijvoorbeeld de viering van het avondmaal. Dat is namelijk dat wij onze zelfs blik richten, letterlijk, op een type, op een beeld van Christus, op een beeld van de levende Christus. Het gaat erom dat wij onze blik richten op hemzelf en dat wij daardoor ook aan hem zouden denken. En dan worden we ook letterlijk eens broodsdeelachtig, want dat staat er nu eenmaal. Maar de bedoeling daarvan is dat we inderdaad elkaar daar ontmoeten. Daar staat Christus centraal. In de geestelijke zin bedoel ik het uiteraard, hoor. En daarom staat brood en beker centraal als een uitbeelding van wie Christus is. Maar daar ontmoeten we elkaar, daar zijn we ook met elkaar verbonden. Zie, ik sta geen reclame te maken of zo, echt niet. Maar het gaat me om het schriftgedeelte, 1 Korinthe 11, 1 Korinthe 10, waar dat naar voren komt. Hè? Uitdrukkelijk, doe dit opdat je aan mij zou denken. Zie, omdat we zouden denken aan degene die leeft, in wie wij verbonden zijn, wiens vlees, wiens lichaam namelijk, wij deelachtig geworden zijn. Eens bloeds, eens lichaamsdeelachtig staat er. En we hebben dus deel aan het lichaam van Christus. Daar vinden we elkaar, en dat geldt in de geestelijke zin in ons denken ook. Alleen als we op hem georiënteerd zijn, dan ontmoeten we elkaar, vroeg of laat. Als we zwak zijn, duurt het wat langer, maar dat is het centrum. U begrijpt wat ik bedoel. Het is eensgezind zijn onder elkaar in zijn richting, naar Christus, naar de opgewekte, namelijk de opgewekte Jezus, Christus Jezus. Opdat gij eendrachtelijk, eigenlijk is het zoveel als, opdat gij als één akkoord, want daar gaat het om, van die verschillende mensen die samen klinken, dat gij eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nu is het zo, dat één mond, dat is natuurlijk beeldspraak, dat begrijp je hopelijk ook wel, want er zijn natuurlijk vele monden, maar het gaat erom dat die monden allemaal dezelfde gedachten uitdrukken. En dan wordt het toch één mond, omdat het om één en dezelfde gedachte gaat die uitgedrukt wordt, namelijk Christus zelf. En dat het daaruit bestaat onze eendracht. En dan moet je eens kijken hoe de apostel Paulus uit die verdeeldheid van hoofdstuk 14 terechtkomt bij deze eenheid in dit gedeelte van hoofdstuk 15. Dus verschil tussen sterken en zwakken. Maar de bedoeling is dat wij eensgezind zijn onder elkaar. Dat wij die sterk zijn de zwakheden van de onsterke dragen. Dat wij de zwakken tot ons trekken, zal ik maar zeggen. Opdat wij vervolgens onze zinnen, onze gedachten richten op Christus zelf. Naar Christus toe. En vervolgens, want dat is het resultaat ervan, dat wij eendrachtelijk met één mond mogen verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want onze eensgezindheid behoeft helemaal niet tot uitdrukking komen in verband met onze kijk of visie op de wereld om ons heen. Het is helemaal niet de bedoeling dat we daar eensgezind zijn. Dat mag natuurlijk wel eens mooi meegenomen, maar daar gaat het helemaal niet om. Want dat is precies de verkeerde gerichtheid. Dat ze bedenken dat het vlees is en dat het zelfs vijandschap tegen God staat er. Romeinen 8, hè? Maar het gaat erom dat wij met één mond mogen verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Niet dat we met één mond mogen, veroordelen dat wat in de wereld gebeurt vandaag aan de dag. Maar dat we met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus mogen verheerlijken. Dat is het doel van ons leven. Daartoe zijn wij geroepen. Zie? Dan ben ik weer terecht natuurlijk bij het avondmaal, want daar gaat het inderdaad om. Wanneer we onze blik op hem richten, dan is het de bedoeling dat wij vervolgens onze mond ook letterlijk natuurlijk gebruiken om hem te verheerlijken. Het hoeft niet helemaal letterlijk, dat mag ook stil hoor, want het gaat maar om de gedachte, het woord, namelijk de logos, wat wij voortbrengen. En dat is waar God prijs op stelt, dat wij met ons gemoed de wet Gods onderschrijven, Romeinen 7. Het klinkt wat vreemd misschien ineens als ik het zo zeg. Maar het gaat erom dat wij met onze gedachten instemmen met al wat wij leren uit de schrift. En dus God verheerlijken, want dat is precies wat de schrift doet. God verheerlijken, God centraal stellen in Christus Jezus namelijk. En de bedoeling is dus inderdaad dat we eendrachtelijk, namelijk met één mond, mogen verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik zou bijna zeggen, dat is ook een interne aangelegenheid bij de gemeente. Want het heeft iets te maken met onze, niet onze positie in de wereld. Maar het heeft te maken met onze plaats voor God zelf. Zie? En waarom moeten we nou elkaar aannemen? Nou, daarom. Opdat we met één mond zouden verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Vers 7. Daarom neemt elkaar aan. Dat begrijpen wij misschien niet als natuurlijke mensen. Maar echt, daar gaat het God om. Dat hele heilsplan van God, zoals het dus ook in de hele schrift is vastgelegd, heeft maar echt één doel. Namelijk de verheerlijking van God. Zoals we dat bij Romeinen 3 al gezien hebben, dat God Christus heeft voorgesteld tot een zoenmiddel, tot een zoendeksel staat er. Waarom? Nou, staat erbij. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Hè? Ja, het is lang geleden dat we dat besproken hebben. Hè? Misschien wel een jaar of langer, ik weet niet meer. Maar daar ging het om. Het ging om zijn rechtvaardigheid. En dus tot betoning van zijn rechtvaardigheid. En vervolgens tot verheerlijking van hemzelf, uiteraard. Daar gaat het om. Dus daarom neemt elkander aan. Opdat we namelijk met één mond en eendrachtelijk hem mogen verheerlijken. En dan weer vers 7. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft. Zeg ik het verkeerd? Gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods. Zie? Hij heeft ons aangenomen tot heerlijkheid Gods. In een bepaalde richting heeft hij ons aangenomen. Of anders gezegd, met een bepaald doel heeft hij ons aangenomen. Waarom heeft God ons arme, of waarom heeft Christus ons arme zondaren aangenomen? Tot heerlijkheid Gods. Of zoals de Efezebrief het zegt, tot een betoning van zijn genade. Ik had het net over de betoning van zijn rechtvaardigheid, Romeinen 3. En nou is het Efeze 2, namelijk tot een betoning van zijn genade. Of tot een betoning van de veelkleurige wijsheid Gods. Dat is dan Efeze 3 inmiddels. Maar al die gevallen staat God en zijn hoedanigheden staan daarin centraal. Want daar gaat het steeds om. God heeft ons aangenomen, of Christus heeft ons aangenomen, staat hier, tot de heerlijkheid Gods. En dat is precies hetzelfde wat we gelezen hebben in de tijd, heel lang geleden in Romeinen 6, waar staat dat we opgewekt zijn tot heerlijkheid des Vaders. En dat we goden leven zouden. In nieuwheid des levens, enzovoorts. Dat was vers 4 bijvoorbeeld van Romeinen 6. Maar het wordt nog een paar keer herhaald in dat hoofdstuk. Zie? Dus God wordt verheerlijkt wanneer wij degenen die zwak zijn in het geloof aannemen, tot ons trekken en hun zwakheid dragen, om vervolgens uit één mond God te verheerlijken. Want dat is het doel. En dan staat er in vers 8, en ik zeg dat Jezus Christus dienaar geworden is der besnijdenis. Onder de wet wil dat zeggen, een dienaar der besnijdenis, een dienaar van Israël, zullen we dan maar zeggen. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Dus in de eerste plaats, Christus is dienaar geworden. Jezus Christus is dienaar geworden. Dat slaat op dat ook wij schuldig zijn de zwakheden der onsterken te dragen. Want Christus als de dienaar heeft ook zwakheden der onsterken, namelijk van de besnijdenis van het Jodendom, gedragen. En heeft daardoor de waarheid Gods bevestigd. Daar gaat het om. Namelijk, er staat, en ik zeg dat Jezus Christus dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Opdat hij de beloftenissen der vaderen dus zou, hoe moet ik dat zeggen, waarmaken. Zou blijken dat de beloftenissen inderdaad waarheid waren, heeft dus de beloftenissen bevestigd, in feite door ze te vervullen. En aan Israël. Dus als u het net gezegd zou hebben, ja, maar Psalm 69 gaat over Israël, dan zegt de apostel, dat klopt, want de Heer is een dienstknecht geworden der besnijdenis, opdat hij de beloftenissen der vaderen zou bevestigen. Zodat de waarheid Gods inderdaad blijkt waarheid te zijn. Maar dat niet alleen. Niet alleen dat de beloftenissen der vaderen van Israël dus bevestigd zouden worden, maar vervolgens ook, vers 9, en de heidenen. Niet de besnijdenis, maar nou de onbesnedenen. En de heidenen, God vanwege de barmhartigheid, zouden verheerlijken. Zie? Want niet alleen het Jodendom is er om God te verheerlijken, of de besnijdenis, maar ook het heidendom is er om God te verheerlijken. Dat staat hier. Dat de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is. Volgende tekst. Nou, eentje die wel over heidenen gaat dus. Hè? Daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. Ziet u? Dus toch uit het Oude Testament. Het wordt zelfs naar twee plaatsen verwezen. Het schijnt alle twee goed te zijn. 2 Samuel 22 vers 50 en Psalm 18 vers 50. Staat er bij mij ook gewoon ondergedrukt. Dus u kunt het rustig nakijken. Oud Testamentische schriftplaatsen in verband met zegeningen die van de Messias zouden komen en die onder de heidenen gebracht zouden worden. En waarbij de heidenen, dus niet alleen Israël, maar ook de heidenen de Heer, de naam des Heeren, zouden lof zingen, loven dus. Eendrachtelijk. Dus we hadden er één in verband met het Jodendom, nu één in verband met het heidendom. En nu krijgen we nog twee die over beide te samen gaan, namelijk vers 10. En wederom zegt hij, wees vrolijk gij heidenen met zijn volk. Deuteronomie 32, vers 43. Waarbij heidenen staat voor heidenen, zoals bekend. En volk, dat is dat woord am, namelijk inderdaad Israël. Dat volk is inderdaad het volk Israël. Dat kun je hier in het Nederlands en ook in het Grieks niet zien. Maar het gaat erom dat het woord wat hier voor volk gebruikt wordt, inderdaad normaal gebruikt wordt voor Israël. Dat zijn aparte woorden voor, namelijk in het Hebreeuws. Dus wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. En wederom, dat is dan vers 11, loof de Heere, looft Jehovah dus, loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. Dat is dat lied wat men, waar tegenwoordig een nieuwe berijming op bestaat, geloof ik. Hè? Dat is namelijk Psalm 117. En dat is precies hetzelfde. Loof de Heere al gij heidenen en let er nou eens op, de heidenen staan voorop in deze beide schriftplaatsen hoor. Eerst heidenen en daarna prijst hem al gij volken. En dit woord volken is echt weer het woord wat gebruikt wordt voor Israël. Die twee begrippen kom je namelijk ook samen tegen in Psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken de natiën ijdelheid? U kent dat vers waarschijnlijk. En het wordt later aangehaald in Handelingen. En er wordt gezegd dat die psalm, wat dat eerste vers betreft, althans vervuld wordt in de dagen van de veroordeling van de Heer Jezus, omdat in der waarheid verenigd zijn Joden en heidenen in hun gezamenlijke veroordeling van de Messias, Pilatus en Herodes namelijk. Pilatus als de vertegenwoordiger van de keizer in Rome, het heidendom, en Herodes als de koning der Joden, want dat was hij. Zie? En daarmee wordt dus inderdaad uitdrukkelijk bevestigd dat die volken en die heidenen uit Psalm 2, of die volken en natie uit Psalm 2, dat het inderdaad gaat over heidenen en het Jodendom gezamenlijk. Dus vergis u nou maar niet, want Psalm 2, wat mag dan in het verleden die toepassing gehad hebben, in de toekomst heeft het weer die toepassing, namelijk dat weer Joden en heidenen, de huidige Joodse staat en de heidenen, gezamenlijk zich zullen keren tegen God en tegen zijn gezalfde. Dat is Psalm 2. Dus heb maar geen valse hoop met betrekking tot de huidige staat Israël. Dat gaat falikant verkeerd. Precies zoals het woord van God dat zegt. Maar dat is dus verkeerd. Ja, wat ons betreft goed, omdat we zeggen de schrift wordt bevestigd. Maar het is dus verkeerd, want het is niet de bedoeling dat het zo gaat. Maar het gaat zo, God heeft dat geprofeteerd. En u ziet dus dat heidenen en het volk, dat dat een term is voor de totale wereldbevolking feitelijk. En de bedoeling is dat die totale wereldbevolking hem zal loven uiteindelijk. En voor een deel wordt dat nu vervuld in de gemeente, waarin inderdaad alle geslachten des aardrijks gezegend worden, in het zaad van Abraham. Maar uiteindelijk vindt het zijn definitieve vervulling in het Messiaanse Rijk, waar Joden en Heidenen verenigd zullen zijn, niet in de gemeente, maar in het koninkrijk van de Messias. En die worden dus ook onder één hoofd samengebracht straks in de toekomst. Dat is dus een andere uitleg van Efeze 1. Want Efeze 1 gaat natuurlijk speciaal over de gemeente. Maar het principe dat Joden en Heidenen verzameld worden onder één hoofd, dat is een oud-testamentische principe in verband met het Messiaanse Rijk, straks in de toekomst. En dan heb je het weer, de dubbele toepassing van de belofte, van de beloftenissen die aan Abraham, aan de vaderen gedaan zijn, die door Christus bevestigd zouden worden volgens vers 8 van dit hoofdstuk. En dan hebben we er nog één, en dat is vers 12 van Romeinen 15. Waar staat, en wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Jesaja, staat er, maar dat is gewoon Isaïe, hè. Door allerlei vertalingen krijgt het zo'n raar uiterlijk, die naam. Maar er staat, er zal zijn de wortel van Isaïe, namelijk een uit het geslacht van David, kortom Christus zelf, en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Zie, zegt Jesaja. Psalm 2 zegt het trouwens ook hoor. Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Maar hier staat, hij zal opstaan om de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. En dat betekent dus inderdaad dat ze hem zullen verheerlijken. Want het is alleen al tot verheerlijking van God dat ze op hem hopen. En zo is tot verheerlijking van God dat wij op hem hopen nu, onze verwachting op hem gesteld hebben. Want daardoor geven we hem heerlijkheid en dus feitelijk ook heerschappij. Nou, als we dat nou eens beseffen, dat wij al delen hebben aan die profetieën die in wat een volle omvang betreft pas in de toekomst vervuld zullen worden, dan zijn we al een mooi eind op streek. Hè? Dat wij als eerstelingen delen hebben aan beloften die later op Israël en op de volkeren ook van toepassing zullen zijn. Maar wij zijn die gemeente van eerstelingen met die hemelse erfenis. En dan eindigt de apostel dit gedeelte in vers 13 met de God nu der hoop, dat is die hoop uit het voorgaande vers, op hem zullen de heidenen hopen, immers. Nou, de God van die hoop, de God nu der hoop, vervullen u lieden, en dat zijn dus gelovigen uit de heidenen in de eerste plaats, hè, vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, ook in het geloven dat men alles eten mag nog steeds, hè, opdat gij overvloedig mocht zijn, niet in het eten van vlees en het drinken van wijn, maar opdat gij overvloedig mocht zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Want die hoop is niet nu vervuld. Onze hoop is niet dat we alles mogen eten. Onze hoop is dat we in de toekomst ook verlost zullen worden van dat lichaam wat dat vlees nog nodig heeft, zal ik dan maar zeggen. En daarom onze blik wordt gericht weer vooruit, dat is wat de apostel altijd doet. En daarom gaat het om hoop door de kracht des Heilige Geestes. De God van die hoop vervullen ons met alle blijdschap en vrede, want dat is het kenmerk van de gelovigen, dat dienen wij te bewaren, blijdschap en vrede in Christus, waarbij we onze blik niet richten op de wereld om ons heen, maar op de geweldige toekomst en de erfenis die in de hemel nu al voor ons bewaard wordt. Maar dat zei de apostel Petrus in 1 Petrus 3. En dat alles uiteraard door de kracht des Heilige Geestes, de kracht namelijk van de opgewekte Christus. Tot zover. Wij zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat u ons vervult met alle blijdschap en vrede. Dat u ons geroepen hebt tot vrijheid en dat we ook in die vrijheid mogen gaan staan. We danken u, Vader, dat voor ons niets onrein is in zichzelf. Dat we dat ook mogen weten. We mogen weten dat u ons van alle dingen verlost hebt, ons vrijheid geschonken hebt in Christus. En we danken u, Vader, dat we in die vrijheid onszelf dienstbaar mogen maken aan uzelf, aan uw gerechtigheid. En dat we daarvoor ook vruchten mogen dragen. Vruchten die verband houden met de eeuwigheid en een dienstbaarheid aan uzelf. We danken u, Vader, voor die blijdschap, die vrede, die vrijheid die u ons zo geschonken hebt. We danken u ook dat we zo vanavond bij elkaar mochten zijn als broeders en zusters, één in Christus. En dat we onze blik mochten richten op uzelf. We danken u dat we elkaar ook zo mochten ontmoeten. En we danken u ook dat we elkaar bij u mogen brengen. Dat we mogen weten dat u het bent die ons in alle dingen leidt. Dat u ook alle dingen doet medewerken ten goede wanneer wij u lief hebben. En daarom, Vader, bedanken u voor de hoop die u ons gegeven hebt. Dank u dat u niet alleen beloften doet, maar dat u ook die beloften altijd bewaart en bevestigt. Wij zeggen u dank, Vader, voor dat uitzicht, dat perspectief wat u ons geschonken hebt op een geopende hemel voor nu en in de toekomst. En dat door de heerlijkheid van uw genade. Amen.